dames en heren, Feyenoorders, goedenavond. Hey, goedenavond, goedenavond. We spreken vanavond over en met een man die aan het begin van zijn carrière Wim van Hanegem werd genoemd. Na 3 interlands, inclusief verkeerde benaming in een programmablaadje, drong het bij de KNVB door dat hij eigenlijk Willem van Hanegem heette. Zijn daden op het veld en zijn unieke karakter maakten het dat er alle aanleiding was om zijn naam te noemen. Inmiddels, zo'n 60 jaar na zijn debuut in Feyenoord 1, is er een Willem van Hanegem tribune. Een wekelijkse podcast met Willem. En zijn er heel veel woorden gewijd aan het fenomeen van Hanegem. Een Feyenoord clubicoon en een levende legende. Die door supporters nog altijd wordt gezien als de 5e Beatle. De verklaring voor zijn populariteit ligt grotendeels op het veld. Waar hij als een artiest zijn kunsten vertoonde. Met een fantastisch linkerbeen, geniaal inzicht en een killer mentaliteit. Willem speelde een hoofdrol toen Feyenoord Europa en de wereld veroverde. Maar het zijn niet alleen zijn voetbalkwaliteiten die hem tot op de dag van vandaag zo geliefd maken. Willem kan, net als op het veld, snoeihard zijn voor praatjesmakers en aanstellerij. Maar tegelijk heeft hij een groot hart en krijgt hij het te kwaad als er onrecht is. Hij is wars van sterallures en wil eigenlijk helemaal niets weten van al deze lof die ik hier over hem uitstort. Het spijt me, Willem, maar soms moeten we bij jou stilstaan. Vandaag presenteren we de enige echte hand-in-hand special nummer 10, het moest zo zijn, over Willem. Want inmiddels heeft de wereld genoeg aan alleen jouw voornaam. Mijn naam is Dave Geentje. Welkom bij de Feyenoorder lancering van het magazine rondom Willem van Hanegem. Ik roep even naar voren ook Harry Hamer. Applaus voor Harry. Wij maken voor de Feyenoorder. Oh ja, handjes schudden. Hi Harry. We zitten vol in de wedstrijdspanning, maar dat hoeft helemaal niet.
Nee. We doen het net als de podcast, hè? Gewoon natureel.
Wij maken iedere 2 weken voor de Feyenoorder een podcast. Ja. En het prettige vandaag was toen ik net naar de Kuip toe fietste, dan heb ik normaal gesproken wedstrijdspanning van wat gaat er gebeuren, wat gaan we doen. En vandaag, we hebben al gelijk gespeeld vanmiddag, dus vanavond kan het alleen maar een groot feest worden. En dat gaan we ook doen. We hebben een kort programma. Voordat we dan ook het moment met elkaar gaan meemaken waarbij de Willem Special wordt gelanceerd. Ja. Allereerst wil ik hier naar voren roepen. Geef hem een applaus namens de makers van de magazine, Boudewijn Warbroek.
Goedenavond.
Hi, Boudewijn, zo, daar ben je dan. Dat heb je niet alleen gedaan, toch?
Nee, dat hebben we met een hele groep gedaan natuurlijk. Zoals je weet wordt aan van de hand door een groep vrijwilligers gemaakt. Waarvan ik er één ben. Maar we maken toch met een hele groep, die special. Ja.
En nummer 10, ja, jij vertelde mij al eerder, dat kan er maar één zijn.
Ja. Dat was inderdaad de reden. We zoeken altijd toch een haakje, zeg maar. Bijvoorbeeld Gerard Meijers een aantal jaar geleden. Die kwam dan, kreeg een special 10 jaar na zijn terugtreden als verzorger. Nu was het de 10e special, nummer 10, wat jij in je inleiding ook al zei, er is maar één nummer 10 en dat is Willem. Dat was helemaal geen discussie, daar waren wij gelijk mee klaar wie dat moest worden dit keer.
Er is al zo ontzettend veel gezegd en geschreven over Willem. Jij zei toen je in het maakproces zat, we zoeken eigenlijk geen bekende verhalen, het moet allemaal nieuw zijn en we gaan niet in de recyclemodus.
Nee, dat was de ambitie. Gedeeltelijk is dat denk ik ook wel gelukt. We hebben dat ook onder andere gezocht in de verhalen van supporters, herinneringen van supporters. Dat doen we bij elke special, maar nu is dat toch veel meer nog geweest. Supporters die foto's hebben ingestuurd met Willem. Maar ook herinneringen, anekdotes die supporters die dingen met Willem hebben meegemaakt, bijzondere ontmoetingen. Dus die krijgen ook een prominente plek. Daarnaast was er bijvoorbeeld op een speciaal verzoek van Willem zelf, die zei van ja, ik wil in ieder geval dat in die special ook komt Henk Weri. Want Henk Weri iemand is uit dat gouden Feyenoord team, die in de ogen van Willem wat onderbelicht altijd blijft. Dus heb ook Henk Weri bijvoorbeeld opgezocht. Daarnaast bijvoorbeeld iemand die had een speciale band met Willem had, een interview met Henk Vrezen, staat erin. Jij weet er wel eens van, David, jij hebt het verhaal gemaakt.
Ja, kleine cliffhanger.
Dat wist hij zelf nog niet,
Nee. Henk kon er ook niet bij zijn, die zit in China tegenwoordig. Maar het eerste wat hij me vertelde, ja, het is eigenlijk heel raar. Zijn eerste ontmoeting met Willem was dat hij een stifttand uit zijn gebit verwijderde door een ongelukkige botsing. Maar het is helemaal goed gekomen tussen de twee. Wat is jou het meest bijgebleven van alle verhalen die je tot je hebt genomen over Willem?
Nou, ik vind dat onze redacteur Ilona een prachtig verhaal heeft gemaakt met Alice, de dochter van Willem. Waar heel erg de liefde voor de club uitspreekt, ook bij Alice, maar ook ja, zeg maar de band met haar vader. En ja, gewoon de bijzondere man die Willem is. Dat is een verhaal wat er in mijn ogen uitspringt. Wat ik verder mooi vond om te horen uit de mond van Willem zelf was... ja, sommige mensen zullen zeggen, ja, ligt voor de hand, dat is makkelijk praten, maar toch. Hij zegt dan, in het interview zegt hij van, ja, ik had eigenlijk nooit weg willen gaan bij Feyenoord. En ja, ik geloof dat eigenlijk ook. Dat hij zegt gewoon, zeg maar, toen hij weg moest de eerste keer bij Feyenoord, was toch, ja, hè, moeilijkheden. Willem legde de lat altijd hoog, hè, dat is niet bekend. En ja, die lat werd er zo hoog gelegd, anderen vonden het dan vervelend natuurlijk als hij kritisch was. Dus hij was te lastig, hij moest weg. Er kwam een nieuwe trainer, Boskov, heeft eigenlijk gezegd, Willem moet weg. En ja, eigenlijk vindt hij dat gewoon nog steeds. Ja, hij had gewoon eigenlijk hier gewoon zijn carrière voor willen maken en af willen sluiten. Afsluiten is dan wel gelukt, maar goed, is even een paar jaar tussen gezeten helaas. Ja.
En vanavond is hij weer hier.
Ja.
Ik ben nog even benieuwd, zijn er meer makers vandaag van die special hier in de zaal? Kunnen die zich even kenbaar maken? Steek je hand eens omhoog. Maar kijk eens, een beetje verdekt opgesteld links en rechts. Applaus voor de makers.
Mogen best wel als we best wat verder naar voren komen. Ja.
Boudewijn, ja, we gaan het zo meemaken allemaal. Dankjewel.
Graag gedaan.
Oké, dankjewel. Joep. Ja, Harry.
Ja,
daar hebben we de makers aan het woord gehad. En in het magazine zelf komen ook veel oudspelers aan het woord. Maar wie zijn ogen een beetje hier in de zaal heeft rond laten gaan, die heeft ook wat oudspelers gezien.
Ja, dat lijkt me wel, ja. Als je dat niet is opgevallen, dan klopt er iets niet. En we willen daar een tweetal mensen in ieder geval uit die met Willem hebben samengespeeld. Van verschillende generaties. De verschillende periodes die Boudewijn net al noemde. Willen we even naar voren halen. Om ja, wat herinneringen aan Willem op te halen. Ik denk dat we de eerste maar naar voren halen. En dan doen we het chronologisch. Hè, dus dat gaat dan over het team... 1970 heeft hij zelf net niet meegemaakt, maar het succes van 74 wel. Is namelijk de man die samen met Willem scoorde in de eerste wedstrijd van de UEFA Cup finale tegen Tottenham Hotspur. Theo de Jong. Theo, als je niet tegen de voren kan komen. Kijk, hij moet van ver komen, zie je. Echt, net zoals vroeger, diepgaande middenvelder. Hier is een mooi trapje. Oh, kijk eens even hier.
We willen niet nog meer
fietsen. Kan ik er niet eens aan, hè?
Dag Theo. Nou Harry, jij had een vraag voor Theo klaar, zei je.
Ja, een aantal vragen. Maar jij kwam in 1972 naar Feyenoord, hè?
Ja.
Dan kom je ineens met Willem van Hanegem bijvoorbeeld op één middenveld te spelen en Wim Jansen. Hoe was dat voor jou? Keek je daar tegenop?
Uiteraard, als je van Blauw-Wit Amsterdam naar NEC NEC 2 jaar en dan ga je naar het grote Feyenoord, ja, dan vind je dat toch wel vrij spannend. En natuurlijk fantastische voetballers erbij. En ik heb me daar ook wel aangepast en wel ettelijke vloeken aan mijn kop gekregen af en toe.
Ja, vertel daar eens wat meer over.
Nee, maar goed, als je niet het initiatief nam of je deed wat verkeerde dingen of domme dingen, domme balballies of domme paas, ja, dan krijg je dat wel te horen.
Ja.
Maar het is... zo ontwikkel je het ook. Als je dat zelf aan gaat trekken, ja, dan en je gaat trillen en dan denk je, nou trainer, ik ben naar binnen hoor, want ik heb pijn in mijn enkel. Of je zegt van, hey, ik zal het godverdomme door wel even bewijzen, klojo.
Nou, dat heb je eigenlijk heel snel en geruisloos gedaan. Want je was een vaste waarde sowieso in het team dat in 74 kampioen werd en UEFA Cup won. En wat ik al zei, je scoorde net als Willem op White Hart Lane, wat toen nog bestond, hè, van Tottenham. Wat weet je nog van die wedstrijd verder?
ja, weinig dat ik. Dat we wel redelijk voetballen, wel onder druk. Dat mijn goal, of dat ik die scoorde, die kwam helemaal. Jurgen Christen kwam op het middenveld aan de bal, links. En toen ging ik er vandoor. En toen, ja, die paas die kwam ideaal aan bij mij. En ik scoorde dan met links. En volgens mij scoorde Willem uit een vrije trap.
Ja.
Ja.
Ja, legendarische vrije trap waarbij het verhaal ging, dat wilden we eigenlijk checken vanavond bij Lex Schoenmaker. Maar die was helaas verhinderd. Lex die schijnt dus inderdaad bij het voor het nemen van die vrije trap al tegen Willem gezegd te hebben van nou, ik zie je zo wel bij de middenlijn. En die draaide gewoon om. En inderdaad, die bal ging stijf in het kruis.
Mooi. Wat is voor jou typisch Willem? Een echte herinnering waar je denkt van ja, dat is nou typisch Willem in de kleedkamer of op het veld?
Typisch Willem, op je kloten krijgen en dan even later zeggen, kom, ik ben dit niet zo, gaat wel.
Mooi, nou ja, liefdesbeetjes, kennen we hem niet anders, ja, zo kennen we hem. Ja, dan hebben we het over dezelfde.
Want dat ging dus op trainingspartijtjes, ging het ook op leven en dood, zeg maar.
Ja, dat werd geëist hier, ja. En daar voetbal ook op, eigenlijk.
En uiteindelijk ook jullie samen naar het WK gegaan in 1974, hè? Dat was natuurlijk ook een mooie belevenis voor jullie allebei.
Ja, Wim de Jansen, Wim, ja, en ik mocht af en toe invallen, ja. En scoren, ook nog.
Later, toen Willem weer terugkwam bij zijn Feyenoord, in zijn tweede periode, speelde hij ook samen met Michel Valken, hier ook in de zaal. Michel, kun je naar voren komen onder een luid applaus?
Ja, zeker. Je mag van het trapje gebruik maken, het hoeft niet, maar...
Laten we het doen. Heel zoveel blessures.
Zie je er staan?
Ja. Kom maar bij, Michel.
Hi.
Hi. Goed je te zien.
Hi. Ja, het mooie was dat, Michel, jij brak door bij Sparta, hè, een beetje eind jaren 70. En toen werd je tegen Willem dank, werd je eigenlijk al meteen vergeleken met Willem, hè? Waarschijnlijk een beetje een rare vergelijking vond ik zelf, want jullie waren totaal andere voetballers. Alleen, je was allebei linksbenig. En jullie hadden allebei een flinke bos met krullen, toen nog? Toen nog wel, hè? Ja. Maar wat vond jij zelf van die vergelijking van toen?
Ja, Willem was voor mij een halfgod natuurlijk. En dan ben je 17, 18 jaar en dan word je met een halfgod vergeleken. Dus dat was een ongelofelijke druk op je schouders. Als talent zijnde. En ik zag die vergelijking ook niet. Wat je zegt, we hadden krullen en ik speelde af en toe ook wel eens een bolletje met de buitenkant. Maar ja, daar hield die vergelijking volledig mee op. Willem was compleet. Die kon fantastisch verdedigen. Slidings, kopduels. Nou, allemaal facetten die ik niet beheerste.
Nou, jij moest het meer van het echte stilistische werk hebben, hè?
Ja, meer het aanvallende, ja. Ja.
En dan deed de toenmalige bondscoach er ook nog aan mee. Door jou in Oranje te laten debuteren in de afscheidswedstrijd van Willem. En je moest ook nog voor hem invallen. Dus ja, dan gaat het eigenlijk automatisch, hè?
Ja, goed, die dingen gebeuren dan van buitenaf, van of je het dan wil of niet. En natuurlijk was ik een talent bij Sparta, maar om die lat meteen zo hoog voor jezelf neer te leggen, dat is onbereikbaar.
Nou, toen ben je naar PSV gegaan en dan werd je in seizoen 82-83 verhuurd hier aan Feyenoord. Kwam je weer met Willem samen te spelen ook nog. En alsof de duivel ermee speelt. Willems laatste officiële goal in de Eredivisie was de eerste wedstrijd van dat seizoen. Excelsior Feyenoord hier in de Kuip was officieel een uitwedstrijd.
Is dat basiskennis, Harry?
Dat is basiskennis, zeker. En wie gaf de voorzet uit de corner?
Ja, jij hebt het net tegen mij verteld. Ik wist het niet meer.
de beelden zijn nog op YouTube te vinden, hoor. Dus het is echt waar. Maar hoe was dat jaar, dat laatste jaar met Willem mee te maken?
Daar ben ik ontzettend dankbaar voor, dat ik zijn laatste seizoen in Sprakum 3-4 jaar geleden nog op Varkenoord. Toen zei hij ook dat dat een van zijn leukste seizoenen was in zijn hele loopbaan. En ja, Willem was 40 volgens mij al toen, half blind, maar nog zo ontzettend goed. Zo ontzettend, zelfs half blind. Hij doorzag alles. fantastisch. Ja,
ja daar heb ik altijd aan gedacht van, is dat nou een broodje aap verhaal? Wordt dat steeds sterker gemaakt? Of was het echt zo dat hij zo moeilijk zag?
Het was echt zo. Het was echt zo.
Maar daar merkten jullie in het veld eigenlijk niks van?
Volgens mij reed hij ook een auto dwars door een garage heen. Dus hij was echt blind. Hij was echt een half blind.
Nou, we zullen het zo even persoonlijk checken bij.
Dank jullie wel. Applaus voor Michel Valken.
Dat is heel nieuw. Dank jullie wel. Doe voorzichtig. Ja, dan
wil ik nu naar voren roepen de huiscolumnist van de Feyenoorder. Mr. Candlelight.
De enige echte.
De enige echte Jeroen Kroot.
Vorige week nog de marathon gelopen. Goedenavond. Podium is voor jou, jongen.
Ja. Ik heb wel een radiohoofd, maar geen radiostem. Ik wil even iets vertellen over het seizoen 1992-1993. Het seizoen 1992-1993 was, als het om Feyenoord gaat, voor mij een seizoen van de eerste keren. De eerste keer in een gehuurd busje van het Hart naar de Europese uitwedstrijd, waar we bij terugkomst nog een buitenlandtoeslag kregen, omdat we niet hadden gemeld dat we naar Zwitserland waren geweest. De eerste keer dat ik bij alle 34 competitiewedstrijden van Feyenoord aanwezig was. Van de 0-5 in Enschede tot de 0-5 in Groningen. Mijn eerste, en eerlijk gezegd mooiste, kampioenschap. En de eerste keer dat een hoofdtrainer van Feyenoord iets tegen mij zei. Dat zit zo. In dat seizoen speelden Cambuur en Feyenoord voor het eerst in competitieverband tegen elkaar. Kaartjes voor uitwedstrijden waren normaliter geen probleem. Die kocht je gewoon op de dag zelf op het kantoor of op een kantoortje in de Kuip. Diamond cards waren nog heel ver weg. Het soms wat ruwere randje van het legioen was ook in Friesland bekend. En Cambuur besloot voor de te nemen veiligheidsmaatregelen een tientje bovenop de kaartjes te gooien. Dat was tegen het zere been van de Feyenoordleiding en voorzitter Van de Heerik besloot geen kaarten meer af te nemen. Een houding die valt te prijzen, opkomen voor je fans. Maar ook een besluit dat er wel voor zorgde dat wij deze pot dreigden te missen. Het zweet brak me uit. Missen kwam niet in ons woordenboek voor. In de dagen erna verschenen er berichten in de pers over fuiken langs invalwegen en strenge controles. Geen Feyenoorder zou Leeuwarden bereiken, zo was de teneur. Dat was buiten ons gerekend. Onze tactiek was om zo vroeg mogelijk weg te rijden naar de hoofdstad van Friesland. En verdomd, terwijl de plaatselijke Herman Dat nog bezig was met het neerzetten van de hek op de weg, reden wij lachend en zwaaiend voorbij. De politie verbouwereerd achterlatend. Hoorde 1 was geslecht. De tweede horde leek wat lastiger. Het hele stadion leek op een rangeerterrein van de ECT. Overal stonden containers en die waren er niet om ons Rotterdammers een lekker thuisgevoel te geven. Nee, hier was sprake van een heuse vesting. Wat we ook probeerden, met bibliotheekpassen, OV-kaarten, voetbalkaartjes van andere wedstrijden of een perskaart van de lokale radio in Berkel en Roderijs, tevergeefs. We kwamen niet langs de eerste controle. Bijna hadden we de moed opgegeven. Maar op het moment dat een zendwagen van de NOS en de spelersbus van Feyenoord richting het gat tussen de containers reed, zag ik mijn kans schoon. Ik klom op de ladder, die achter op het busje van de NOS zat, en reed als een moderne versie van het paard van Troje zo het stadionterrein op. Een vrouwelijke agent had het in de gaten, altijd weer die vrouwen die beter opletten. Ik kreeg letterlijk een tik op mijn vingers en werd gesommeerd weg te wezen. Terwijl ik nog sip naar mijn iets wat pijnlijke handen keek, kwam de in zwarte trainingspakken gestoken selectie van Feyenoord aanlopen. Voor de spelers liep de Kromme. Donkere haren, sigaret in de mond. Een man van mijn vaders generatie. Wat zeg ik, een man als mijn vader. Hard van buiten, zacht van binnen. Vaak voelt het verkeerd om iemand die ouder is bij zijn voornaam te noemen. Bij Willem voelde ik dat niet. Ik raapte mijn moed bij elkaar en vroeg op luide toon aan de legendarische nummer 10. Willem, Willem, heb jij soms nog kaarten? Hij keek me fronsend van onder die grote zwarte krullen aan en gaf tot hilariteit van de spelersgroep het volgende antwoord. Ja hoor, aanzichtkaarten, met de groeten uit Leeuwarden.
Ja, we doen het dood. Mooi. Ja, dan kunnen nog heel veel mensen naar voren roepen, maar eigenlijk is er maar één die we nu naar voren kunnen roepen. En dat is Willem van Haregem op een keihard applaus.
Jazeker.
Goeie muziek erbij, Willem.
Speciaal jouw muziek, hè? Ja. Ja. Jij hebt hem uitgekozen, toch?
Ja, ik heb wel eens vernomen, Ennio Morricone. Daar zou Willem heel graag een keer op die muziek het veld op willen lopen, in de Kuip. Dat is niet gelukt, maar ik dacht, laten we het vanavond doen.
Het is wel genoeg. Nou, we zullen ook niet vragen of die Joe Cocker nog een keer wil imiteren, want dat heb je ook ooit gedaan, dat is ook geweldig. Dan gaan ze weg, oké. Nou ja, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid, in tegenstelling tot jou Dave, dat ik Willem nog actief heb zien voetballen in zijn laatste 2 jaren hier. Heel klein beetje nog in zijn eerste periode. En ik heb het altijd wel enorm fascinerend gevonden. Mijn vader had altijd grote verhalen over Willem van Hanegem. Ja, die moet je echt gaan zien. En ik dacht, nou, op een gegeven moment, de eerste keer dat ik naar de Kuip ging, nou gaat het gebeuren, hè? Dus inderdaad zag ik een wedstrijd. Maar dat was net die wedstrijd tegen FC Amsterdam, hier op Tweede Paasdag, die ze met 1-2 verloren. Dus dat viel een beetje tegen op dat moment. Maar daarna is dat ruimschoots goed gemaakt. En ik heb echt... seizoen 81-82 was nou niet echt een succesvolle terugkeer, hè, van je. Daarom ben je nog een jaar doorgegaan. Maar seizoen 82-83 was echt geweldig. En wat Michel Valken net ook al zei, dat je hebt gezegd dat dat een van je leukste seizoenen was als voetballer.
Ja, er waren ook aardige spelers die periode dus.
Ja.
Dus altijd lekker spelen.
Ja,
want het seizoen daarvoor was natuurlijk 81-82 was een ramp. We hadden bijvoorbeeld die wedstrijd hier tegen PEC Zwolle, 5-5. Het verhaal gaat dat jij toen boos van het veld bent gelopen. Klopt dat?
Nou, dat was niet om te... Het was echt verschrikkelijk. We stonden geloof ik 4-1 voor. Ja,
en 3 minuten voor tijd nog 5-3, maar toen was je al naar de kant. Ja. En toen werd het nog 5-5. Nou, dus maar één club die dat kan in ieder geval.
Ja.
Willem, je hebt meer clubs achter je naam dan alleen Feyenoord. Maar toch hebben we het idee dat deze club wel een speciaal plekje in je hart heeft. Hoe zit dat en hoe is dat zo gekomen ooit?
Ja, maar is dat zo gek of zo?
Nou ja, ik snap het wel. Maar,
nou ja, als je bent geboren Zeeuw, je bent getogen Utrechter. Daar ook gedebuteerd bij Velox natuurlijk. Je hebt ook bij FC Utrecht nog gespeeld. Dus je zou zeggen, Utrecht zou ook een hele warme plaats in je hart moeten hebben. Heeft hij natuurlijk ook. Maar wat maakt Feyenoord nou specialer dan die andere clubs?
Nou, dat was over het algemeen de publiek. Moet ik zeggen.
En dan... De hoeveelheid publiek of vooral de manier waarop ze achter de ploeg stonden?
Nou, al zaten er 10. Dat was al genoeg, bij wijze van spreken. Maar ik vond het gewoon geweldig hier al.
En wat speciaal dan? Wat vond je zo geweldig aan het publiek?
Nou, wat dacht je?
Nou ja, mensen kunnen natuurlijk ook hartstikke cynisch en kritisch zijn.
Dus toch, ik kan me wel herinneren dat ik toen ik hier net kwam, had je aan deze kant, had je een hele, nou er zaten zo verschrikkelijk veel donkere mensen. Ja. Die stonden allemaal achter de kool. Eén echt, het was geweldig om dat te zien. Dat vond ik de mensen. Ik reed vaak gewoon door de oranje met mijn auto gewoon om te kijken hoeveel van die mensen er liepen en zo.
Ja, dat is wel mooi.
Dat had dus niks met je gezichtsvermogen te maken, waar Michel het net over had.
Nee. Dat was het eerste jaar, dus...
Kun je je nog herinneren hoe je het beleefd hebt dat je in 68 van het relatief kleine Xerxes DHC, die ging toen failliet, dat je toen naar Feyenoord werd gehaald. Hoe is dat precies gegaan? Wie heeft jou hier naartoe gehaald en wat deed dat op dat moment met je? Weet je dat nog?
Ik weet het nog ook niet.
Je gaat lekker, Harry.
Ja. Maar kijk, 68, het is mijn geboortejaar en je debuteerde ook in het Nederlands elftal toen. Wat ik vooral bijzonder vond, was namelijk dat je bij het kleine Xerxes als middenvelder notabene 26 goals maakte in de Eredivisie. Hoe kreeg je dat voor elkaar?
Ja, als je binnen te schieten. Ja.
Maar als middenvelder?
Nou, bij heel veel dan. Eerste jaar bij Feyenoord, 18 geloof ik.
Ja.
Nou ja.
En je bent achter Lex Schoenmaker ook nummer 2 op de Europese topscorerslijst, dus dat is ook niet verkeerd. Dus je had wel een neusje voor de kool, noemen we dat tegenwoordig, hè?
Nee, dat niet.
Nee.
Dat was niet mijn kwaliteit.
Nee.
Maar wat ik bijvoorbeeld ook fascinerend altijd heb gevonden, je hebt altijd gezegd, je juicht altijd heel ingetogen na een doelpunt. Met je handje omhoog, meer was het vaak niet. op één uitzondering na eigenlijk. En dat was die goal tegen AC Milan die je hier maakte. Toen haalde je die bal uit het net, je knalde hem hoog de lucht in. En toen ging je helemaal uit je dak. Wat maakte dat doelpunt? Ja, het was natuurlijk speciaal dat je AC Milan uitschakelde. Maar...
Dat was tegen Milan.
Ja.
Ja, dat is dus dan mag het wel juichen.
Milan was toen de
dat was toen de bekerhouder, hè? Dus jullie presteerden echt iets unieks op dat moment.
Ja, daarvoor van Ajax gewonnen, dik. Dus dat doe ik wel, vond ik wel aardig.
Ja, nou, dat heb je in ieder geval beter gedaan, ja. En die finale was natuurlijk ook, was jij een van de grote uitblinkers daar. Heb je die...
Dat slaat ook nergens
op. Nee? Nou, het wordt, Appel zei het zelf ook, maar...
Ja, maar je hebt aardige spelers. Ja. Dat is het meest belangrijke.
Ja, het hele elftal was goed natuurlijk. Ja.
Niet onaardig, zou Willem zeggen.
Niet onaardig, ja. Dat is
toch het belangrijkste, of niet?
Ja, absoluut.
Als jij hem niet afpakt, kan je hem niet aan mij geven. Bij wijze van spreken, kan ik hem ook niet aan hem geven. Ja. Het elftal zat heel goed in elkaar. Ja. Dus het was heel makkelijk spelen eigenlijk.
Er is zomaar geen spel tussen te krijgen.
Eigenlijk was het heel makkelijk dus, ja.
Ja, maar zo is het.
Uh-huh. Ja. Je bent toen wel met pijn in je hart weggegaan in 76. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat gebeurde er toen?
Nou, omdat ik hoorde dat de nieuwe trainer, die vond dat ik te lastig was. Ja.
En dat was niet zo.
Wel, dat denk ik. Ja. Maar het ging alleen maar over winnen of niet winnen. Ja. Dat was het meest belangrijke. En omdat er zoveel mensen hier toen kwamen kijken, die heel hard werken, dat zat ik te denken. Je werkt dus eigenlijk 3 slagen in de rondte, dus wat moeten wij dan doen?
Hetzelfde,
ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja.
Nou zijn we hier niet alleen voor de lessen uit de jaren 70 en 80 en alle parate kennis, maar we zijn ook om iets te gaan lanceren. Je moest eerst ook even op de foto nog zien, maar Willem.
Ik wel wat op Israël.
Nee. Dezelfde bril, ja.
Ik zat te kijken.
Ja.
Wat voor shirt is dat? Is dat eentje van thuis meegenomen?
Dat denk ik, ja. Mijn dochter die heeft een paar van die dingen bewaard.
Hartstikke mooi. Toen jij werd benaderd voor deze special, heb je ja gezegd? Je had zelf...
In het begin dacht ik gewoon, we hebben een beetje kletsen over het voetballen. En... Maar het werd steeds dikker en dikker en dikker. Dan kom ik hier binnen en dan denk ik, nou ja, er zijn ook de hoge tijd 10 mensen. Die denken, ja.
Een beetje uit de hand gelopen, ja.
Ja, dat oké, wel zeggen, eerlijk gezegd.
Ja, dat geeft dus ook mensen, aan dat de club leeft, hè?
Ja, maar dat bedoel ik. Er zijn mensen die komen uit Limburg of dit. Nee, niet, denk ik, ja. Wat komen jullie nou doen nou?
Ja, nou, wat komen jullie eigenlijk doen hier?
Ja, voor wie komen jullie hier eigenlijk?
Ja, nou, voor jou natuurlijk.
Ja, maar dat slaat me
ergens op. Nee? Ja.
Nou, dit zal ook wel...
Het is hartstikke leuk voor jullie, maar voor de rest niet.
Nee, nou goed, wij zijn er blij mee. Komt nu ook het moment dat we
nu
aan dit heerlijke gesprek. Ik wil een andere bekende voor je naar voren roepen. Ja, ik vind het een heerlijk gesprek.
Nou, als Willem zegt dat het wel aardig is, dan is het eigenlijk geweldig, hè?
En dat is Jaan de Graaf. Applaus. Hij komt van ver. En hij is niet alleen.
Ja, heeft hier nooit gespeeld, maar bij AZ zijn jullie hier boezemvrienden geworden, hè?
Ja. Jan was een harde werker. Dus je luiers te zenden.
Ja, zou je maar gezegd worden, Jaan?
Ja, je hebt werkbaar. Zie je maar.
En Jaan, zoals veel mensen weten, die zit ook in de zoetigheid. Dus die heeft wat moois meegenomen. En Gerben, wat is het? Stroopwafels, toch?
Het zijn 100 stuk stroopwafels, dus daar kan hij lekker even mee toe.
Kijk, daar kan hij even.
Kijk eens even.
Applaus! Want dit zijn twee spelers, ja, u herkent ze niet. Eén heeft wel een Feyenoord-sjaal aan, dat is goed. En die andere is ook goed, want die is erbij. Gerben en Jan-Hendrik.
Ik zal ze even voorstellen, dit is mijn aanvoerder. En Willem die komt vaak in Spakenburg fluiten. En dit is mijn spelbepaler, dus Willem de Tweede noemen we hem. En dat is mijn ex-buiten. Jan-Hendrik.
De Tweede.
Ik hoorde.
En de Tweede gemaakt. De laatste wedstrijd. Een mooi verhaaltje is van hem. Wij speelden tegen een team van Ajax, oude Ajax. En Willem Fluit, die zegt tegen Jan-Hendrik, die gaan we wel winnen vandaag. De eerste beste bal, Ajax had speelde met oude Ajax. Die had een vrede jongen meegenomen als gast. Dus de eerste beste bal die Vree kreeg, gaf die Freek een schop, want die is anti-Ajax natuurlijk. En Freek vloog 5 meter door de lucht en nooit meer een speeltje houden.
En Willem vloog niet natuurlijk.
En Willem vloog niet. En die gaf Freek een rode kaart. Hij kan een beetje moeilijk praten, want dat is jammer, maar hij kan voetbal als de beste. Hij is zo snel is hij, dat is onbestelbaar.
Ja, en dan komt nu het moment dat we Jan-Hendrik, kan je een stapje naar voren doen? Kijk, dan kan je hier het magazine in ontvangst nemen. Dames en heren, hij gaat hem overhandigen, het gaat gebeuren.
Draai even
naar eerste editie. Even draaien zo, ja, perfect.
Naar de camera.
Ja, zo, perfect.
Samen.
En daar gaat hij hoor. 1, 2, applaus. Ja. Het eerste exemplaar is overhandigd. En daarmee is het plenaire programma tot een einde gekomen. Ik wil alle sponsoren hartelijk danken. Ze staan vermeld op de monitoren. Maar we hebben nog een kleine verrassing. We kunnen ook nog een mooie foto maken zo meteen op het ereterras. En wij gaan dan zo via de zaal naar buiten. En dan kunt u ook allemaal nog eventjes dit mooie moment vereeuwigen. Dank voor de aandacht en een hele fijne avond. Dank u wel.
Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten en wie weet tot ziens. Doei doei!